verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 42, daarvan de verzen 2 en 4. Psalm 42, de verzen 2 en 4. lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie van Lucas. En daarvan het 15e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 15. En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende: Wat mens onder u hebben de 100 schapen en 1 van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene, totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis gekomen, komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen: Wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En ik zeg u lieden dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van noden hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastiglijk totdat zij die vindt. En als zij die gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en geburinnen tezamen, zeggende: Wees blijde met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u lieden, is er blijdschap voor de engelen Gods over 1 zondaar die zich bekeert. En hij zeide: Een zeker mens had 2 zonen, en de jongste van hen zeide: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggegaan in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land, en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij 1 van de burgers van datzelfde land, en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. En ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doet hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld en alzo hij kwam hen het huis genaakte hoorde hij het gezang en gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem, doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. En als deze uw zoon gekomen is, die u goed met hoeren en doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij doet dwalende nog wederkeren tot op de dag van vandaag. Want gij zijt die grote dodenopwekker, die grote vernieler der hel. Die grote vernieler der zonde. Heere, dat we een voorwerp mochten zijn van uw eeuwige liefde. En dat het ook deze dag mag blijken. Dat gij de rijen nog doorgaat. Dat gij dode zielen nog komt levend te spreken. Dat gij ze opwekt uit hun dode graf. Want ons bestaan is in de dood. En wij wandelen in de dood. En daarin hebben we het naar ons zin. En we zijn dood voor de dood en dood voor het leven. Maar Heer, als gij komt in die hof van die sterk gewapende, dan zijt gij sterker, dan moet hij zijn prooi loslaten. O Heer, mocht gij op deze dag, o grote rover der hel, nog jongeren die in de wereld leven, in hun hart grijpen. Jongeren met een gedood voorhoofd. Lieve Heere, bekeer onze kinderen. En dat zijn alle kinderen die het teken en zegel aan hun voorhoofd hebben. Dat zijn onze kinderen. Want onze kinderen zijn niet alleen onze kinderen naar vlees en bloed. Maar ook degene, Heere, die gij ons hebt toebetrouwd door de prediking van het evangelie. Gij zegt, wijd mijn lammeren. Heere, hoe zouden we het ooit moeten doen? Als gij de goede herder van de kudde niet zijt. Als gij uw volk niet komt toe te spreken door de prediking van het evangelie. Maar gij hebt zelf gezegd, die u hoort, hoort mij. En die mij hoort, die hoort desgene die mij gezonden heeft. En die u verwerpt, die verwerpt mij. Heere, mochten we er acht op slaan, op wat gij tot ons te zeggen hebt. Tot aan de verste grenzen, want gij zult van zee tot zee regeren. Lieve Heere, mag gij ook die broeder in het zuidige denken mocht gij hem kracht geven naar kruis, dat hij mocht staan voor uw rechter en dat hij in u verblijd zou mogen zijn en dat zijn hoorders de stemmen des Zoons van God mochten horen in zijn prediking. Wat zou het toch groot zijn, lieve heren, als gij uw kerk weer komt te reviven, als gij uw kerk weer komt te doen herleven, want de kostelijke kinderen Sions zijn als aardeflessen gelijk geworden, en wij met hen. O Heere, gij mocht uw verzoenend bloed nog strijken aan de deurposten van ons hart. En ook bij vernieuwing dat we erin bevestigd mogen worden, want er kan geen zonde tussen liggen. Daar kan geen zonde tussen liggen. Heere, mochten we uw gemeenschap ervaren. Mochten we uw nabijheid ervaren. Want zonder u is het niks te doen. Zonder u is alles leeg. Zonder u is alles. Dan blijft het in woorden steken in de letter. Maar mocht gij de geest doen waaien, doen blazen, doen zijn in de raderen. O geest, o noorderwind, doorwaai ons af. Dat die geest der zuiderwind onze hof vruchtbaar mocht maken. Opdat onze specerijen uitvloeien. Want de vrucht is voor de landman. Lieve Heere, gedenk land en volk. Ons ondergaande volk. Omdat de kerk ondergaat, gaat ons land onder. Maar gij ging door het land, goeddoende. Gij hebt gepredikt van recht en gerechtigheid. Genade voor verloren zonden. Gij zijt tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben u niet aangenomen, maar verworpen. Lieve heren, en toch zal dat volk tot bekering komen. Ze komen alleen te staan. Gij hebt het alles voorzegd. Dan mochten ze nog roepen tot u, die in de hemel zit. Mochten onze kinderen tot u roepen, waar ze zich ook bevinden. Heren, maar dat het heden mag zijn. Uitstellen is er in uw woord niet bij. Er is geen morgen. Heden, indien gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet. Maar laat u lijden, laat u met God verzoenen. Heren, mochten we als een heraut uw woord verkondigen. En slechts op u zien. Dan mocht gij uw knecht sterken en bekrachtigen. Door de Heilige Geest. Woorden des eeuwige levens te spreken tot dode zielen en tot versterking en vertroosting van uw volk. Heren, doe het nog. Gedenk de weduwe en de wezen, de eenzame, de zoveel leed en beproefde. Lieve Heren, dat uw woord gepredikt mag worden met kracht, met gezag. Want dan zal het ingaan. Dan zal het de harten ingaan door de toepassing des Heilige Geestes. O, wij bidden u, lieve Heere, zend Heer uw licht en waarheid neder, opdat die ons geleiden in het spoor der waarheid, om uw naams wil. Ontferm u onze, ontferm u over de hoorders, om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefden, deze morgen wensen wij met in afhankelijkheid des Heren u te prediken de gelijkenis van de verloren zoon. Kan ook de gelijkenis van de verloren dochter genoemd worden, geliefde, maar de man, de vrouw is in de man begrepen. Dat is altijd de scheppingsorde, het verstaan ze in onze dagen niet meer. De vrouw die moet altijd apart genoemd worden, maar in Gods woord wordt de vrouw dikwijls niet genoemd. Omdat de vrouw in de man begrepen is. Kijk maar naar de lijn van de geslacht. Het gaat altijd over mannen. Ook wel over vrouwen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat al die mannen geen vrouwen hebben gehad. Kijk, als je die Bijbel biblicistisch leest. Dan kom je in een doolhof. In je eigen doolhof. Om Gods woord te leren lezen. Kinderen, moet je een nieuw hart hebben. Hoewel Gods woord in objectieve zin niet onduidelijk is, ook niet voor een onbekeerd mens. Dat kan je allemaal verstaan. Bekeert u, want waarom zou het gesterven? Dat kun je toch allemaal verstaan. Dat je daar de kracht niet van ondervindt, dat is je eigen schuld. Dat is je eigen schuld. Want een mens is, ik heb het vorige week gezegd, en dat is waar, een mens is opzettelijk onbekeerd. Dat is geen lot van, nou ja, ik heb me eigenlijk toch ook zelf niet gemaakt. Nee, nee. Een mens is hoofdverantwoordelijk voor wat hij is en wat hij doet. Dat is geen excuus. We zijn goed uit de handen Gods voortgekomen. Hij heeft ons in zijn beeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar wij zijn moed en vrijwillig van God afgevallen. Maar God is dezelfde gebleven. God is niet veranderd. Zijn beeld is niet veranderd. Nee, nee. Zijn beeld is niet geschonden. Maar wij hebben Gods naam gelasterd door onze zonde, door onze diepe val in Adam. We zijn rechteloos geworden. Rechteloos, goddeloos, hopeloos. Ik kan toch nooit meer bekeerd worden. Dat zou eens een wonder zijn als hij dat ging geloven. Dat hij nooit meer bekeerd kon worden. Nee. Maar kijk, als het altijd mogelijk is, dan stelt hij het altijd uit tot morgen. Als hij nog mogelijkerwijs bekeerd kan worden. Ja. Maar geliefde, dan is er geen hoop. Nee, want dan stelt hij het altijd uit. Altijd uit. Maar als de Heer je nou eens komt te arresteren. En dat is nou gebeurd bij die verloren zoon. Die is gearresteerd vroeger. Ja, vroeger onder Gods volk waren die woorden, die uitdrukkingen gebruikelijk. Maar dat is ook geheel bijbels. Hè? Er is een wettische ontwaking. En er is een zaligmakende opstanding uit de doden. Dus ik bedoel niet de opstanding in de laatste dagen. Maar de opstanding in het uur van de wedergeboorte. Het wordt allemaal door elkaar gegooid in onze dagen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we ons daar iets van aantrekken. Daar hebben we tegen te getuigen. Die vader, dat was een zeker mens. Het is een gelijkenis. Maar in elke gelijkenis, geliefde, komt de leer van Christus openbaar. De Heer Jezus heeft geen verhaaltjes verteld. Nee, nee. Dat, zo wordt het wel eens beschouwd, die gelijkenis. Als een anekdote. Maar zo is het niet. Het is het geïnspireerde woord van God. Het is niet maar een gelijkenis. Het is uitgesproken door de Zoon des Allerhoogste Gods. En waarom sprak de Heer dikwijls in gelijkenissen, geliefde? Nou, daar begint het mee. En alle tollenaars en zondaars naderden tot hem om hem te horen. Ja. Zitten er hier nog van die tollenaars en zondaars? Hè, die het woord Gods gaarne horen. Opdat er eens een woordje voor hen bij zou zijn uit de mond Gods gesproken. Alle tollenaars en zondaars. Maar de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden. Zeggende, deze ontvangt zondaars en eet met hen. Nou, dat was nou precies de reden waarom de Heer Jezus in gelijkenissen sprak. Ik heb het u wel eens gezegd. Hè, opdat ze zich niet de enige tijd zouden bekeren. God gunt niet iedere mens de zaligheid. Hè? Echt niet. Nee. Het is u gegeven, klein kuddeke van Christus. Het is uw vaders welbehagen u dit koninkrijk te geven. Ja. God heeft zijn volk lief gehad met een eeuwige liefde. En ook als ze daar nog onbekeerd voort leven, dan moeten ze toegebracht worden in de tijd. En daar heeft God de prediking van het evangelie, van wetten evangelie, ingesteld. De dwaasheid der prediking. En geliefde, dat is niet maar zomaar, die prediking doet er niet toe. Dat is niet waar hoor. De Heere die doet het door woord en geest. Maar weet je wat hij zegt? Dat zal ik u vertellen. Dat zegt hij tegen de apostelen. Die u hoort, hoort mij. En die u verwerpt, verwerpt mij. En degene die mij gezonden heeft. Dus als het woord recht gesneden wordt door een geroepen knecht des Heren, dan staat die prediking op zich niet gelijk met het woord. Maar de Heere zegt wel, die u hoort, hoort mij. En die u verwerpt, verwerpt mij. Dus onthoud dat goed. Dat als je de prediking van Gods ware knechten. Kijk, er is ook een overgeloof in onze dagen. Er is ook een overgeloof. Hè? En wat bedoel ik met dat overgeloof? Het is alleen het woord sola scriptura en het is ook tota scriptura. Maar de moorman zegt, als Filippus tot aan hem vraagt, verstaat u deze dingen? Verstaat u ook hetgeen gij leest? Hij zegt, hoe zou ik ook kunnen indien ik geen uitlegger heb? En dan gaat Filippus hem Jezus spreken, want de wet was er al vooraf gegaan, maar dan preekt hij door de Heilige Geest. Ja, u zegt, maar de apostelen die konden niet dwalen. Dat is waar, dat is waar. En daarom is het de gave des onderscheids nodig, maar ook de prediking van Paulus werd getoetst door de Bereërs of het al zo was. Of het al zo was. En als het al zo bevonden is, dan geldt toch echt wat de Heer Jezus Christus zegt. Die u hoort, hoort mij. En die u verwerpt, verwerpt mij. En die mij verwerpt, die verwerpt degene die mij gezonden heeft. Buiten de prediking, dat zijn de middelen der genade, kun je niet zalig worden.
Nee.
Want de Heere die brengt zijn woord tot zijn uitverkoren volk, of hij brengt zijn uitverkoren volk onder het woord. Dat is altijd wel weer het woord, ja, maar dat gaat nooit zonder de prediking des woords. Als hij de middelen veracht, veracht hij God. En als hij de middelen verafgoot, ja, dan heb je een afgoderij. Kijk, dat is nou, ja, de juiste balans, dat wil ik niet gebruiken, die juiste balans, want God brengt het in balans. God brengt alles in evenwicht. Maar dan is je bootje is wel omgeslagen. Je levensbootje, want dat is een boot, is doods. Want we zijn verloren, geliefden. We zijn verloren mensen. Deze gelijkenis wordt ons gepreekt, opdat we ons voordeel ermee zouden doen, door het geloof. Er was een mens, er was een zeker mens. Beschouw die gelijkenis maar alsof het echt gebeurd is, want zo gaat het. Zo gaat het ook. Dan moet je niet zeggen, het is maar een gelijkenis. Nee, zo gaat het ook. Er was een zeker mens. Had twee zonen. Nou, Jan en Piet. Hè? Twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, dus de jongste zoon, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. Die jongen die eiste de erfenis op. Nou, dat is al een brutale vraag, want als een erfenis in het begin verhaast wordt, staat er in de spreuken, dan zal het einde daarvan niet goed zijn.
Nee.
Dat komt niet goed. Dat komt niet goed. Als een erfenis al uitgedeeld wordt, als de erflater nog leeft, dat is goddeloos. Dat is God voorbijlopen. Dat is God vooruitlopen. Ook al in natuurlijke zin, dat past niet. Die jongen die vroeg, die eiste de erfenis op terwijl die daar nog geen recht op had. Want zijn vader leefde nog. En als je vader nog leeft of je moeder nog leeft. En je hebt het over een erfenis. Dan ben je net als die rijke man, zo'n gierige vrek, zo'n gierigaard. Hè? Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Denk erom. Hè? Door de geldgierigheid ligt deze wereld in de ellende. Ja, dus door de zondeval. Ja, ja. Maar je moet daar de gevolgen, hè, wat wereldleiders, wat bankiers, allemaal bekokstoven, dat komt allemaal voort uit wellust, macht, wellust, geldgierigheid, belust op geld, geldwolven. Nou, dat zijn we van nature allemaal, maar als je der wet gestorven mag zijn, want de oude mens is een geldwolf, maar als je der wet gestorven mag zijn, dan ben je het niet meer. Nee, heel eenvoudig. Dan ben je vrijgevig. En als je niet vrijgevig bent, dan kijk je Christus niet. Een zeker mens had twee zonen. En die jongste zegt, vader, geef mij de erfenis. En wat doet die vader? Hij deelde hun het goed. Hij deelde hun. Dus ook die oudste zoon, die kreeg zijn deel. Die erfenis werd al verdeeld. He? Later in het eind van de gelijkenis zien we dat die oudste zoon, dat was een ondankbare hond. Want hij zegt, gij hebt me nog nooit een bokje gegeven. Opdat ik met mijn vrienden vrolijk zou zijn. En hij had dus de erfenis al gehad, moet je nagaan. En dan zit hij nog om een bokje te zeuren. Terwijl, dat als je als zoon bij je vader mag werken. Dat zegt die vader ook, al het mijne is het uwe. Je kon zo zo'n bokje pakken. Als je daar nou behoefte aan hebt. Maar weet je wat Gods volk? Die hebben niet zo'n behoefte hoor, om zo'n eigen feest te bouwen. Nee hoor. Als de Heer Jezus er niet is, als de Heer Jezus niet welkom is. Kijk, dat moet je leren geliefde. Als je nou eens naar een bruiloft gaat. Dan moet je je eigen altijd afvragen. Ken de Heer Jezus? Is de Heer Jezus hier welkom? Als de Heer Jezus niet welkom is, dan moet je rechtsomkeerd maken. Je kan niet op feesten zijn waar de wereld de scepter draait. Nee. Dat ken je. Want wie een vriend der wereld is, wordt een vijand van God genaamd. Nou ja, dat komt openbaar in ons alle leven. Want geliefde, wij hoeven geen verloren zoon of dochter te worden. Dat zijn we van nature. Daar hoef je niet voor naar een vergelegen land te reizen. Ten opzichte van God leven we in zo'n vergelegen land. In het meest zeg der ellende. Maar heb je het al ontdekt? Ben je al tot jezelf gekomen? Want wat staat er geschreven? En niet vele dagen nadat de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende. Dus hij heeft zijn wagen geladen. Heb al zijn spullen erop geladen. Bijeen vergaderd hebbende is weggereisd in een vergelegen land. In een ver land. In een ander land. Ver van huis en haard. En hij heeft al daar zijn goed doorgebracht. Doorgebracht. Verkwist. Levende overdadiglijk. Nou, dat staat ook geschreven van die rijke man. Hij leefde overdadiglijk. Hè? De rijke man en de arme Lazarus. Nou, dat zijn hele reële gelijkenissen. Alleen al omdat de Heer Jezus het uitgesproken heeft. Dat tekent ons niet zeg maar nou ja zo zou het kunnen zijn. Nee, zo is het. Zo is het. Want die rijke man die leefde elke dag overdadiglijk. Hij stortte natuurlijk wel eens een bedrag in de schatkist van de tempel. Tuurlijk. Maar ze geven van hun overdaad. Ze worden er niet armer van. Nee. En deze jongen. Die heeft wereldse vrienden gemaakt. Want hij kon het thuis niet uithouden. Hij zal het wel saai gevonden hebben, kinderen. Als je het saai vindt bij je godvrezende ouders. Dan bega je een zeer gevaarlijk pad. Als je denkt van nou. Ik ga mijn eigen nou een beetje uitleven in de wereld. Maar de wereld heb je niks te bieden. Koeien met gouden horens. Maar je komt ermee in de hel. Je komt ermee in de hel. Want het betekent niet. Dat moet je ook zeggen. Deze gelijkenis betekent niet. Dat elk gedoopt kind die zich in de wereld uitleeft ook gered wordt. Nee. Dat is een uitzondering. Ja. En er zijn vele uitzonderingen. Want al Gods volk wordt zo gered. Als die verloren zoon. Precies hetzelfde. Maar het is toch een uitzondering. Want dat gebeurt op grond van de verkiezing. Ja, daar ergert de mens zich aan. Is het evangelie, is er dan geen aanbod van vrije genade? Jazeker. Vrije genade. God is soeverein. En als je dat niet geleerd hebt, dan heb ik je eigen allemaal aangepraat. God is soeverein. Hij kan je ook voorbij lopen. En dan doet hij geen onrecht. Mag de maker niet doen met het maaksel wat hij heeft. Als hij dat niet geleerd hebt in je leven geliefde. Ja. Dat mocht hij verloren zoon leren. Daar komen we nog wel op als de Heer het geeft. Op die soevereiniteit van God. Op die soevereiniteit van zijn vader. Hè? Want die vader, dat is een natuurlijke vader. Die vader is niet God de vader. En zo bedoelt de Heer Jezus niet. Die vader is hier in de gelijkenis wel een beeld van God de Vader. Maar niet in alle opzichten. Het moet goed verklaard worden, geliefde, want anders ga je er een eenzijdige kant mee op. Net zoals bijvoorbeeld de geschiedenis van Rut helemaal geallegoriseerd wordt. He, dan krijg je allemaal, dan is Boas Christus onderhand. Nee, Boas is in sommige opzichten een type van Christus, maar lang niet in alle opzichten. En zo is die vader in de gelijkenis in sommige opzichten een type van God de Vader. De Heer Jezus, die noemt hij drie gelijkenissen. En dan begint hij met de gelijkenis van het verloren schaap. En daarin, kijk, in deze drie gelijkenissen komt het werk van een drie-ene God openbaar. Dat tekent hier de Heer Jezus. In de eerste gelijkenis van het verloren schaap tekent hij de verlossing des zoons. Want de goede herder, dat is een beeld. De herder van die schapen, die het verloren schaap opzocht, dat is een beeld van Christus. En in de tweede gelijkenis, daar wordt de Heilige Geest. Die vrouw die die verloren penning zocht, is een type van de Heilige Geest. En in de derde gelijkenis wordt ons gepredikt de verloren zoon. En daarin is die vader in sommige opzichten een type van God de Vader. Maar die jongen die, het is een natuurlijke vader, want die jongen die zegt, ja, we lopen even op de stof vooruit. Die jongen die zegt, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. He, dus, voor die jongen was dat zijn natuurlijke vader en zo wordt die ook getekend. Maar in geestelijk opzicht is die vader in sommige opzichten, niet als die tot zijn zonen spreekt, niet als die, je moet dat onderscheiden. Eerst het natuurlijke en dan het geestelijke, zegt Paulus. En als je het zo mag verstaan, geliefde. Als de Heer erin meekomt, maar kijk, Gods volk wordt wel weer eens die verloren zoon, hoor, in een vergelegen land, door een mat zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. Het was een zoon, staat er. Je kent het ook, deze gelijkenissen kun je ook in het leven van de kerk plaatsen. Het ziet ten eerste op de waarachtige bekering. Er staat ook geschreven dat de engelen Gods in de hemel verblijd zijn als er één zondaar zich bekeert. Meer als die 99 schapen die de bekering niet voor nodig hebben. Dus het ziet in de eerste plaats op de waarachtige bekering van zondaars. Dat in de eerste plaats. Maar ik zei toch vertellen, geliefde, dat Gods volk ook dikwijls veel kracht uit deze drie gelijkenissen mag ontvangen. Na ontvangen genade, na ontvangen genade. Want in en uit onszelf, geliefde, blijven we een verloren zoon, blijven we een verloren penning, blijven we een verloren schaap. Kijk, als die psalm 42, het heigend herder jacht ontkomen. Nou, Gods volk wordt veel achtervolgd, veel vervolgd. Daar heb je dat heigende hert, der jacht ontkomen. Dan worden ze weer zo'n verloren schaap. Want kijk, Gods volk kan het niet vasthouden, hoeft ook niet. Paulus zegt, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ja, dat zijn de gegrepenen des vaders. Vol van genade en waarheid. De gegrepenen des vaders. Maar die gaan het ook grijpen. Die volmaaktheid, niet hun zaligheid. Want dat bezitten ze in Christus. In Christus ben ik voor God die ik wezen moet. Maar ik jaag erna, zegt Paulus. Waar jaag je erna, Paulus? Naar die volmaaktheid in die eeuwige heerlijkheid. Paulus zegt, het is mij beter om een bonde te wezen, met Christus te zijn. Dat is mijn beste, zegt hij. Daar heb je dat jagen naar, hè? Daar heb je de kerk die uitkijken naar de wederkomst van Christus. Dat is dat jagen naar. Dat is niet een jagen van, om je eigen voor God geschikt te maken. Nee, dat heeft er niks mee te maken. Dat is ook niet een jagen naar de heiligmaking om heiliger te worden voor God. Als die je in Christus al bent, dat is ook niet mogelijk. Dat is ook niet mogelijk. Nee, Gods volk is volmaakt heilig in Christus. En hij is onze heiligmaking. moet je dan niet je best doen om heilig te leven? Kijk, daar heb je nou weer dat wettische gedoe. Er zijn wel vermaningen, evangelische vermaningen. Hè? Was dan op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Hè? En bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Hè? Waar je schat is, daar is je hart. Maar hoe komt Gods volk zichzelf te kennen? Als geheel vleeselijk verkocht onder de zonde, zolang wij hier in het lichaam der zonde verkeren, in de corpus van de oude mens. Ja, Gods volk heb hier eigenlijk geen leven. Als de Heer niet geregeld zou toeschieten, dan zouden ze vergaan. Want in dit meezegt der ellende geliefde. Kijk, als je nou een natuurlijk mens, die hebt het niet goed naar zijn zin hoor. Die is geen vreemdeling op aarde. Als je een vriend der wereld bent, dan heb je het goed naar je zin op deze wereld. En dan zou je wensen dat de dood niet bestond. Nou, ik heb wel eens tegen tante Margie gezegd. Tante Margie, toen ze 80 was, ik zeg, je kind nog wel 100 worden. Ze zegt, koop het niet. Koop het niet. Nee. Tante Margie verlangde naar huis. Hè? Dan ben je net als Abraham, een vreemdeling op deze wereld. In het meezeg der ellende. En dan verlang je, dan ben je ook reizende naar een stad die fundamenten heeft. Wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Nou, die jongen niet. Deze jongen die reisde niet op de smalle weg, maar op de brede weg. En dan gaf hij nog een beetje gas op. Hij had zijn wagen geladen en we gingen plankgas naar een vergelegen land. Plankgas van God af. Plankgas van zijn vader af. Want hij dacht, nou heb ik toch een dikke portemonnee. Nou kan ik er eens even van genieten. Ja. Maar geliefde, het vlees zegt nooit het is genoeg. Want de bloedzuiger heeft 2 dochters. Geef, geef. Nog en nog. Het oog wordt niet verzadigd door het zien. Nee. Altijd meer. Als je nou in de zonde verslaafd bent, krijg je nog genoeg. Nooit genoeg. Het is nooit genoeg. En de duivel is de lachende den. Mensen zitten eigenlijk maar te bedriegen, hè? Met schijn. We leven van natuur in een droomwereld. Vreselijk. Echt. En na ontvangen genade kom je daar goed achter. Want als de Heer Jezus zegt, zonder mij kunt je niks doen. Dat moet je echt geleerd hebben hoor. Dan kun je niet zeggen, nou ja, nou zal ik vanmorgen weer eens een goede preek houden. Nou, dan weet je echt niet hoe ik hier sta. Dan weet je absoluut nergens van. Nee. Maar ik heb dikwijls nog geen eens voorbereiding. Als Christus mijn voorbereiding niet is, dan is er niks. Zonder mij kunt ge niks, niet iets, niks doen. Maar als de Heer opent, dan sluit ook niemand. Ik heb u een geopende deur gegeven. Gisteren waren nog die woorden, kreeg er zo'n kracht uit. De Heer zegt, gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord niet verlopend. Gij hebt mijn naam niet verlopend. Kreeg zo'n kracht uit, mensen. Kreeg zo'n kracht uit. Dan zeg ik, Heer, wat moet ik nou preken? Nou, de Heer had een belofte vervuld. De Heer had een belofte vervuld. Ik zal ze uit het vijandsland wederbrengen. Hebt hij gedaan. Want de Heer, God doet altijd wat hij zegt. Hè? Al wordt het door de omstandigheden belachelijk gemaakt. Maar kijk, daar heb je het nou. Alles wat God belooft, dat gaat in de oven. Dat gaat in de oven. Dan gaat heel de hel dansen. Weet je ervan? Of denk je nog wel een beetje met de belofte uit de voeten te kunnen? Wat je tante Lene zei, in een zeker verband. Gods volk is bang van de belofte. Want die weten door welke weg dat vervuld gaat worden. Dat bedoelden ze in een zeker verband. Gods volk wordt in de belofte gesterkt. Maar ten aanzien van de zaligheid, geliefde, ontvang je Christus ervan. Ontvang je zomaar geen belofte van, nou, ik heb mijn belofte van God gehad. Nee, nee. Dan ontvang je Christus in de belofte. En zo gaat het ook voor de beleving des geloofs. Voor de ervaring. Dan zeg je niet, ik heb een belofte gehad. Nee, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Want kijk, als het dat niet is. Er zijn er velen die met de belofte spelen. Alsof het een mensergierspel is. Maar zo is het niet, toch, geliefde. Gods volk komt in Christus. In de belofte op de rots te staan. Dat zijn geen losse stenen. Nee, nee. En nou kunnen de beloften voor de tijd Die vragen om vervulling. De belofte der zaligheid. Je hebt actieve belofte en je hebt passieve belofte. Gods volk worden in Christus in de belofte op grond van het jaarwoord van Christus zalig gesproken. Maar hier is het nog door het geloof. Het heeft nog een doorgaande vervulling noodzakelijk. En daarom verwachten ze om over te gaan in aanschouw. Daar jaagde Paulus dan naar. Dat jagen des geloofs naar het aanschouwen van God in Christus. Al Gods volk is in Christus door het geloof zalig. Daar hoeft geen nagelschrap meer bij. Nee. Want hij is ons geschonken tot rechtvaardigheid, tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing. Al zou je heel je leven bewusteloos op bed leggen. En Christus heeft je in die uren van wedergeboorte zalig gesproken. Dan ben je voor eeuwig zalig. Ja. Maar dan gaat de Heer wel in het leven der zijnen, gaat hij dat bevestigen. Want anders zouden ze kunnen niet zonder God leven. Het leven kan niet zonder het leven. Ik leven, gij zult leven. Dat moeten ze steeds weer horen. Dat moet steeds weer aan haar hart bevestigen. Hoe lang is het geleden? Hoe lang is het geleden? Hoe lang is het geleden, volk van God, dat de Heer tot je ziel gesproken heeft? Hoe lang is het geleden dat je hebt mogen zeggen, gij hebt mijn kracht in mijn ziel versterkt? Daar gaat het om, hoor. Buiten dat kan Gods volk niet leven. Want ze zijn zelf krachteloos. Goddeloos. Hopeloos. Vleeselijk. Verkocht onder de zon. Ja. Je begrijpt toch niet waar de Heer naar omziet, hè? Als een dode hond als ik ben, zegt Mephibozet. Die begreep, nee kijk, als het wonder wordt, dan doet het verstand niet meer mee. Verstand is een slap gevalletje. Als het wonder wordt, als God God wordt, als het woord wordt, hè, als de zaligheid in Christus ervaren mag worden. Door de gemeenschap, door de liefde. En dat komt allemaal in deze gelijkenis openbaar. We zullen het vervolgen. Dus die jongen die is met zijn kar vol weggereisd naar dat vergelegen land. En hij leefde daar overdadiglijk. Die jongen die had wat uit te delen. En als je wat uit te delen hebt, kinderen, dan heb je dikwijls veel vrienden. Dan heb je dikwijls veel vrienden. Ja. En dat is ook geestelijk ook net zo, hoor. Als je wat uit te delen hebt, dan heb je nog wat broeders en zusters. Hè? Maar ik ben ook wel weer eens naakt en dikwijls aan de dijk gezet, ja. En voor lieverleden druipen ze af, hè. Want ja, dan zitten ze maar naar je mond te kijken, maar ja, er komt niks meer uit. Hè? Bij Job, toen hij daar zat op de ashoop van zijn bestaan. Zijn vrienden die kwamen eerst en ze zwegen stil. Nou ja. Dat was een goede gestalte. Want dan zou je zeggen, die mensen die hadden gemeenschap met het lijden van Job. Dat is een goede gestalte, hoor. Want als er één lid lijdt, lijden alle leden. Maar ja, toen heb de duivel natuurlijk dat kringetje een beetje rondgegaan. En die hebt die Elifas en al die vrienden van Job een beetje. En dan zeggen ze, ja, maar als Job werkelijk God zou vrezen, dan zou die toch niet zo geplaagd worden. Dan zou hij er toch niet zo verlopen bij zitten. Want God onderhoudt toch zijn kinderen. He, van water en brood voorziet hij ze. Voedsel, deksel en gemeenschap. En moet je nou die Job eens kijken. Die zal toch wel een of andere zonde gedaan hebben. Een vreselijke zonde. En zo ging de duivel dat kringetje rond. En hij had succes. Ja, de duivel had dikwijls succes, hoor, ook bij Gods volk. En ze beginnen Job te beschuldigen. Nou, dan moet je daar zitten in je ellende. Ja, Job, je bent natuurlijk wel een rijk man geweest. En je hebt natuurlijk heel je leven uitgedeeld en weldadig geweest. Maar kijk, dat heb God nou allemaal van je afgenomen, man. Omdat je natuurlijk, je zal er wel afgoderij mee bedreven hebben. Kijk, daar begint het, hè. Daar begint het. Ja. En al Gods volk onder het kruis, ik zeg dat er altijd bij, hè. Onder het kruis. Die weten er allemaal van. Die weten er allemaal van die beschuldigers. Ja. En ze moeten ook dikwijls zichzelf beschuldigen. Tuurlijk. Maar kijk, al die binnenpraters naar Kolbrugge zeggen, geef ze gelijk. Geef ze gelijk. Toen Jozua stond daar in zijn bevuilde klederen voor de engel des Heren. Toen stond de Satan aan zijn rechterhand om te beschuldigen. En Jozua zweeg stil. Want ja, hij kon het niet ontkennen. Maar toen zei de Heere, de Heere scheld u, gij Satan, de Heere scheld u. Kijk, daar mocht Gods volk het wel van hebben hoor. Maar toch heb Job is een beproeving, is een melaatsheid. In zijn loutering heb hij al die vrienden weerlegd. Want God gaf hem een mond in de beproeving. God gaf hem een genademond. Want toen die vrienden het werk Gods gingen aantasten, dan gaat Gods volk wel spreken hoor. En als je je mond kan houden, dan ben je geen kind van God. Daar kan je wel een keer in vallen. Zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het zo absoluut niet. Maar dan geeft de Heer, want juist in de beproeving, kijk Gods volk bij God vandaan. Juist in de beproeving. Als het om de zaken Gods gaat, kijk Gods volk, want het geloof ziet zoals de dingen zijn, zoals God ze ziet. Denk erom hoor. Dat is een waar geloof. Dan ga je de dingen naar de mate des geloofs, jazeker. Ga je de dingen naar de mate des geloofs zien zoals God ze ziet. En dan kon die haarfijn de geesten wegen of ze uit God zijn. Nou, die waar, dat was uit de duivel. En ze zeiden het allemaal met vrome woorden. Ze zeiden het allemaal met vrome woorden. Nou ja. Ja. Mens moet maar uitgekleed worden. Dat is noodzakelijk hoor. Want anders kan je nooit overkleed worden. Dan trekt de Heer eerst dat vuile kleedje van Adam en Eva. Die vijgenbladeren trekt hij eraf. Hij zegt, zo kun je niet van mij verschijnen. Met die vijgenbladeren van eigen gerechtigheid. En mensen daar mooi niet simpel over denken. Ja, het is bij de Heer maar een wenk voor zijn halvermogen. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Adam, waar zijt gij? Maar die jongen die had toch een beetje ruimte. Hè? Tante Lene zei altijd, als er weer eens mensen op bezoek waren geweest. Dan zegt ze, ja, die Sandra die heeft nog wel de ruimte. Hè? Daarmee bedoelde ze. Nou, kijk. Tante Lene zei vaak, oh, hè, als ze hoorde dat een dominee op vakantie ging, dan zegt ze, oh, hij kent het zijn eigen nog veroorloven. Ja. Waarmee bedoelde ze dat? Dat bedoelde ze mee dat je niet onder het kruis leefde, want dan heb je zoveel ruimte niet. Nee, ga ik voorwaarts, zo zie ik het niet. Ga ik achterwaarts, zo merk ik het niet. Is dat dan altijd maar dat benauwde leven? Nee, nee, dat is altijd niet dat benauwde leven, nee, nee. Huh? Maar wel veel wederwaardigheid. Veel rampen zijn des vrome lot. Hè? Ik hoorde van de week nog een prachtig verhaal. Een prachtig verhaal. Ja, zo prachtig is het niet in die zin. Er leeft hier een man, hier in de buurt. Ik hoop hem nog eens een keer op te zoeken. Die man is 91 geloof ik, 91 jaar. En die man die heeft 4 jaar in Auschwitz, in het kamp Auschwitz geleefd. En er zijn natuurlijk in onze dagen veel van die ontkenners van de Holocaust. Dat er zoveel miljoen Joden vermoord zijn. Nou, hij zegt, als die mensen eens een dag met me hadden geleefd in dat kamp van Auschwitz, dan had hun mond voor eeuwig gesloten geworden. Want hij zegt, ik heb ze in rijen zien afgevoerd worden naar die gaskamers. Hij zegt, dat is werkelijkheid geweest. Hij zegt, en mijn vader, mijn eigen vader, heb ik voor mijn ogen dood zien schieten door die Duitsers. Mijn broer is door de Duitsers verdronken. Hij zegt, mijn moeder is van droefheid gestorven. Hij heeft 4 jaar in de kamp gezeten. Maar weet je wat die man zegt? Dat vond ik nou zo mooi. Weet je, hij zegt, ik wil het niet hebben over die 4 jaar. Daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Het is een hele bekende man, want hij staat, er zijn nog boeken van hem geschreven. Hij zegt, ik wil het alleen maar hebben hoe God me eruit verlost heeft. Kijk, hoor niet? Hij zegt, ik wil alleen maar vertellen hoe de Heer me eruit verlost heeft. Uit die hel van Auschwitz. Mooi hè? Ja. Want als de moeder dat kindje gebaard hebt, dan vergeet ze al die pijnlijke weeën. Ik heb het wel gezien met mijn eigen vrouw. Hè? 7 kinderen gebaard. Nou, daar ging wat aan vooraf hoor. Daar ging wat aan vooraf. Ik heb dikwijls meegebaard. Ja. En dan hielden ze me vast aan mijn armen. En dan gingen die vingers er bijna dwars doorheen. Zo hevig waren die weeën. Maar als dat kindje, als die baby geboren was, dan had die moeder het niet meer over die weeën. Nee. Dan had ze blijdschap in dat kind. Vat je dat zo snel geestelijk op? Als de Heer je nou gered hebt uit grote nood en dood. En dat weet al Gods volk. Uit welke grote nood en dood ze gered zijn geworden. Dan hebben ze het niet meer zomaar over die. Hè? Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar angst der hel mij. Alle troost dit miste. Nou ja, dat zijn een paar regels. Maar dan gaan ze het hebben. Dan gaan ze het hebben over die verlossing die in Christus is. Ik roem in God. Ik prijs een vuil bewoord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan gaat Gods volk huppelen van zielenvreugd. Daar ze hun wens hebben vertreden. Maar zover was het met de jongen nog niet. Want hij had nog wel de ruimte. Hij kon nog wat uitdelen. Hij kon nog wat feest vieren. Hij kon zich vermaken. Entertainment. Nou ja. Dat zijn de kerken van vandaag. Die willen die jeugd vermaken om ze bij de kerk te houden. Dat is van de duivel. Dan ben je geen kerk van God meer. Dan ben je geen gemeente van Christus meer. Want die hoeven geen entertainment voor de jeugd te organiseren om ze erbij te houden. Nee. Weet je hoe die jongen is teruggekomen? Niet door een reep chocola. Maar door de trekkende liefde des vaders. Als God gaat werken, geliefde, dan wordt de wereld ene grote hel voor je. En dan ben je zelf die wereld. Dan ben je zelf die wereld. Dan kan je niet meer buiten God leven. En je leeft buiten God. Dan ga je sterven. En sterven is God ontmoet. Hij heeft toch geen leven meer. Als dat gericht in je leven, in je hart wordt afgedrukt. Als de Heer zijn recht komt op te eisen, zijn beeld komt op te eisen. Hij heeft toch geen leven meer? Zijn er nog van die ellendigen onder ons? Die niet weten waar ze het zoeken moeten. He? Die ruimte in het vlees verloren zijn geworden. Een mens van natuur heeft nog zoveel ruimte. He? Even winkelen, even hier het zus en zo. He? Om God maar uit je leven te houden. Ja, precies. Want we doen er alles aan om verloren te gaan. We doen er alles aan om verloren te gaan. Maar nou liet de Heere die jongen begaan. Ja. God is geen auteur van de zonde. Maar hij liet die jongen begaan. En die vader was hierin. Kijk, je moet het goed verstaan. Hè? Dat was een natuurlijke vader. Zo wordt hij getekend. En die vader die gaf hen de erfenis. Nou ja, dan zou je zeggen van, ik had het niet gedaan. Nou ja, kijk. Geloof ik ook wel. Ik had het misschien ook niet gedaan. Dan zou ik zeggen, kinderen, dat is goddeloos, dat doe ik niet. Hè? Maar die vader, die gaf het hun. Dat is ook wonderlijk. Hè? Het was een godvrezende vader, mooi maar denken. Dat komt toch openbaar in die gelijkenis. En die vader gaf hun de erfenis. Je zou toch zeggen, man, daar stimuleer ik toch je kinderen mee om in de zonde te leven, ja. Nou, die vader wist zijn leven al in de zonde. Want dan, zolang je onbekeerd bent, leef je in de zonde. Dat is heel eenvoudig. Ook al ben je zo oppassend als die oudste zoon. Hè? Dat lijkt natuurlijk allemaal zo oppassend. Want hij zegt, ja, ik loop een beetje op de stof vooruit. Dan zeg ik, ik heb nog nooit uw gebod overtreden. Nou, daar heb je de rijke jongeling. Dan ben je een barstende vijand van God. Want die jongen ging bedroefd heen van de vijandschap. Als het zo is in je leven. Hè, dat je nijdig wordt. Omdat God goed is. Voor goddelozen. En net als die wijngaardeniers, die arbeiders in die wijngaard, die werden kwaad omdat ze hetzelfde loon ontvingen als die beginnende arbeiders. Wij hebben de hele dag, de hele week gewerkt en we krijgen hetzelfde loon als die een kwartier gewerkt hebben. Toen zegt die wijngaardenier, is uw oog boos omdat ik goed ben? Kijk, daar heb ik nou. Een mens van nature ziet alleen maar op de verdiensten. Die wil het verdienen. Die wil er desnoods de hele wereld op zijn knieën voor rondkruipen om genade te verdienen. Maar die verloren zoon had zoveel niet meer te kruipen. Ja, toen die zeg maar nog wat uit te delen had. Hè, had die vele vrienden. Elke avond feesten. Dronkenschap. Hoererij. Van bordeel naar bordeel. En dan zou je toch zeggen, nou dat is voor eeuwig afgelopen. Heb je ook zulke dochters, heb je ook zulke zonen, vaders en moeders in ons midden. En kijk je maar op die oppassende kinderen. Nou leg ik geen blaam op oppassende kinderen hoor. Nee, nee. Want je moet echt niet denken dat dat nou zeg maar een kenmerk van genade is. Als je in de wereld geleefd hebt. Letterlijk, laat ik het zo eens zeggen. Openlijk. Dat is niet een kenmerk, dat is niet een kenmerk van genade. Absoluut niet. Dat nou moet je echt niet denken dat dat nou iets zo speciaals is. Dat je dat nou per se maar die weg moet lopen. Maar zo is het niet. Nee, nee. Timotheus die vreesde de Heer al van zijn jonkheid af. Nou, dat bent dat, kinderen. Ik wens je zo'n leven toe van Timotheus. Echt waar, hoor. Echt waar. De Heer heeft heel veel van zijn kinderen voor zware zonden behoed.
Ja. Ja.
Maar naar de inwendige mens, hè, als de wet die spiegel gaat openbaren, en je ziet je eigen aangezicht als in een spiegel, dan schrik je eigen dood. Ja, echt, dat gebeurt ook in geestelijke zin. Want toen het gebod kwam, zegt Paulus, ik heb altijd gedacht dat ik een ijveraar voor God was. Maar toen het gebod kwam, toen sprongen alle zonden. En ik wist niet eens dat ik zo'n klomp zonde was. Toen barsten ze er allemaal uit. Want de wet maakt de zonde levend. De wet maakt niet de zondaar levend, de zonde. Want als de wet zegt dat mag niet, dan doe je het juist. Heb je zo de wet als leren kennen. Dat ligt niet aan de wet, maar dat ligt aan ons bedorven bestaan. Want de wet is heilig en goed en de wet blijft heilig en goed. Maar toch is de wet een bediening des doods. Voor degene die het niet doen. Voor degene die de wet overtreden. Nou, ben je ooit wel eens een mens tegengekomen die de wet niet overtreden heeft? Al was het maar in één gebod. Want als hij één gebod overtreedt, sta je schuldig aan allen. Hè? Dus, nou ja, daar zinkt het hele fariseïsme de hel in. Ben je zo wel eens ter helle gevaren? Omdat je dacht dat je de wet deed. Nou, als dan die spiegel geopenbaard wordt, dan wordt het tegendeel geopenbaard. He, toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden. Ik heb toch niet voor God bestaan. En toen ben ik gestorven, want Paulus heeft zich in die spiegel doodgekeken, doodgeschrokken. Toen ben ik gestorven. Maar zover was het met die jongen nog niet. Hè? Nee, want hij leefde nog overdadiglijk, alle dagen vrolijk en prachtig, net als die rijke man. En die mensen die veroorloven zich alles. Hè? Die elke avond komt te visite. Gods volk is nergens welkom. Hè? Maar zulke mensen hebben elke avond barbecue, elke avond visite. Hè? En dan, ja, dan staat er een groot bord, welkom. Hè? Iedereen is welkom. En die hebben elkaar zo lief, die gaan tezamen. Het gaat hier over kerkmensen hoor, het gaat hier niet over de wereld. Huh? Het gaat hier over elke avond visite, hè? Daar gaan ze. Hè? De dominees nodigen de dominees uit, tuurlijk. De rijken nodigen de rijken uit, maar nodig je toch niet zo'n arme schurk uit, nee. De rijken nodigen de rijken uit. Hè? En die nou hoogbekeerd zijn, nodigen de hoogbekeerden uit. Fariseeërs nodigen fariseeërs uit, niet die tollenaar. Want die fariseeërs, die kerkelijke fariseeërs, die zeggen, heren des hemels en der aarde, ik dank u dat ik niet ben als een tollenaar. Nou, dan leef je toch ook in een droomwereld. Hè? Dan moet de heren, die ballon van je droomwereld is lek prikken. Dat is een ontploffing, man. Er komt dynamiet aan te pas in het leven van de kerk. Dynamiet, geestelijke dynamiet. Die gij gekruisigd hebt, dat is dynamiet. Gij hardnekkige, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat is die dynamiet, dat is noodzakelijk hoor, want we zijn van nature fariseeën. Die hoef je niet te worden. Gods volk kent beide, hè? Die tollenaar en die fariseeën. Die fariseeën kenden die tollenaar niet, maar die tollenaar kende wel die fariseeën. En al Gods volk die kent die gang van die verloren zoon. Ja. Maar kijk, als hij nou niet uitwendig in uitspattingen geleefd hebt. Dan ken je die uitspattingen nog wel van binnen. En als je ze niet kent, ja, ben je niet bekeerd. Want dan ben je niet door die enge poort gegaan. Hè, want er zijn al die uitspattingen van die oude mens. Mens. Hou je niet tegen. Hou je niet tegen. Want als het gebod komt, nou, dan komt het juist goed openbaar wie je voor God geworden bent. Ja, maar dat kende die jongen nog niet. Hè. Die leefde nog overdadiglijk. En die leefde... En als hij, maar dan komt er een kentering in vers 14, dan komt er een kentering. En dan staat, en als hij het alles verteert, kon God dat niet verhoeden. Ja, natuurlijk kon hij dat verhoeden. Maar de Heer had van eeuwigheid zijn oog op hem geslagen. En dan moet je alles verteren. En als hij alles verteerd had, toen kwam er een grote hongersnood in datzelfde land. U zegt, dat is ook toevallig. Nee, dat is niet toevallig. Nee. Dat gaat alles naar de bepaalde raad en goddelijke voorzienigheid. Er loopt Gods niks. Er loopt nog geen vlieg God uit de hand. Nee. Als je dat eens geloven moet. Die aanbiddelijke goddelijke voorzienigheid. Die werkt samen met de genade. Die werkt samen. Ook al in de voorweg. In het werk. In het voorafgaande werk der wet. Werkt de goddelijke voorzienigheid samen. Dat doet God. Daar is God de bewerker van. God doet het alles geheel en alleen. Ook al in de voorweg. Dan maakt hij die brede weg een beetje smaller. Dat is nog niet de smalle weg hoor. Kijk, dat hebben de afgescheiden kerken gedaan. Die hebben dat al wedergeboorte genoemd. Maar zo is het niet hoor. Nee. Zo is het echt niet. Maar dan maakt God die brede weg een beetje smaller. En hij heeft alles, toen hij alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in het land. Dan zendt de Heer je de plagen. Maybe. De plagen van Egypte. Dan komt dat openbaar in je leven. Dan zeg je, nou gaat het niet goed. En de wereld die valt ermee achterover en die beginnen God te lasteren. Maar als je er nou eens mee voorover mag vallen, plat voor God. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Ik ben in ongerechtigheid geboren, al van het uur van mijn ontvangenis af. Wat zou dat een wonder zijn, geliefd, als dat onder ons gekend mag worden. Wat zou dat toch een wonder zijn. Mens houdt zijn eigen bestaande. Van de ene kerk naar de andere kerk. Maar verstaat gij ook hetgeen gij hoort. Verstaat het ook hetgeen gij leest. En als je nou leraars vergaderd hebt naar je eigen begeerlijkheden. Nou dan is het maar een zeldzaamheid dat je daarvan bekeerd wordt. Een zeldzaamheid. Want dan geeft de Heer je over. Als je opgevoed bent in de verzijde leer, onder de zuivere waarheid. Ja, dat moet ook zeg maar genuanceerd gezegd worden, want er zijn er ook die zich op de zuivere waarheid beroemen. Terwijl het leugen en bedrog is. Want we leven in een wereld van leugen en bedrog. Dat komt in onze dagen zodanig openbaar. Het is alles leugen en bedrog wat je in de kranten leest. Reformatorisch Dagblad gaat erin voorop. Het is alles leugen en bedrog. Maar als de Heilige Geest in je woont, dan geloof je de leugen niet meer. Dan gaat de Heilige Geest je daarvoor waarschuwen, die je daarop wijzen. Dan krijg je ook een wedergeboren geweten. Dan ga je niet meer alles geloven hoor, echt niet hoor. Ook klinkt dat heel vroom. Dan ga je dat onderzoeken. Want de Heilige Geest onderzoekt de diepte Gods. Onthoud je het? En dat doet de Heilige Geest ook als die in je woont. Ja, dan moet je wedergeboren zijn, want de Heilige Geest komt alleen in je wonen op grond van de vergeving der zonden. Pinksteren kwam pas op grond van Pasen. Nou goed. En als hij alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon. Dat was altijd muziek voor Gods oude volk. Als ze dat hoorden, als ze dat verneemden. En hij begon gebrek te lijden. Heb je daar dan je vermaak in? Nou, Gods volk had daar een vermaak in. Niet in dat gebrek op zich. Maar dat die ziel alles verteerd had en dat die ziel zich doodliep. Want Gods volk keek altijd maar of de wegen ophielden. En dan kwamen ze wel eens op gezelschappen en dan hadden ze wel eens het een en ander te vertellen. Van ja, ik ben zus ellendig en zo ellendig. Nee. Maar dan kreeg hij meestal geen instemming van het volk. Nee, natuurlijk niet. Want ze zagen maar op dat punt hè, en hij begon gebrek te lijden. En als hij alles verteerd had, kijk die twee dingen, alles verteerd hebbende, in geestelijk opzicht, en hij begon gebrek te lijden, dan heb je niet meer zoveel ruimte, dan heb je niks meer uit te delen, ga je al je vrienden verliezen, kijk dat is ook het kenmerk, en dan kom je alleen te staan. Want al die zogenaamde vrienden, het komt in deze gelijkenis openbaar, hè? Een vriend, zeg Gods woord, heb te alle tijd lief. Te alle tijd. Niet voor een tijd. Te alle tijd. En nou, dan zei ome Jan dikwijls, ik heb vrienden, nou, en dan wijs ik, dan zeg ik, dan ga je één hand met vijf vingers, dan gaan, nou, hij zegt, dan gaan er nog vingers naar beneden. Hij zegt, hele vrienden, halve vrienden, kwart vrienden. Nou, die kwart vrienden, die vallen af, want een vriend, een echte vriend, hebt de alle tijd lief. He, door eer en oneer. Ook als hij door iedereen verdacht gemaakt wordt, dan, die echte vrienden, die blijven je lief houden. Ja, soms ook Paulus zegt, ze hebben me alle verlaten. Maar de Heere heeft me bijgestaan. Welk een vriend is onze Heer Jezus, die in onze plaats. Dat is die vriend die te alle tijd lief heeft. Ja. En die ga je, ja. Daar gaat het op aan in die uren van wedergeboorte. Dat hebt die ziel nog niet in de gaten, hoor. Daar hebt die ziel die nog in zijn ellende loopt, in zijn vloek loopt, in zijn verdoemenis loopt. Dat wordt een erfwachter, die jongen, die wordt, dat wordt een erfwachter van de hel. Ja, want hij wist, thuis had het goed. En daar, nou is het mijn eigen schuld. Dat ik gebrek heb, dat ik alles verteerd heb. Dat is mijn eigen, ik zelf gedaan. Dan hoefde hij ook die vrienden van de schuld niet te geven. Nee, nee. God maakt geen slachtoffers. Die jongen, die werd geen zielige jongen. Nee, hij werd, ja, dat zullen we straks zien, schuldenaar. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land tijdens die hongersnood. Het was nog steeds hongersnood. En die zond hem op zijn land om de zwaarden te wijden. Nou, dan moet je zo goed hebben gehad hebben bij je vader en moeder. Hè? En dan kom je daar en dan begin je gebrek te lijden en dan kom je daar. Dan begon, hè? Als een zwijnenmoeder. Nou, je zegt dat is op zich toch ook geen, nee, er is niks verachtelijk, hè. Als het maar een goddelijk beroep is. Een zwijnenhoeder kan ook nog een goddelijk beroep zijn. Maar toch kon die jongen het daar niet uithouden, want er was een hongersnood. Er was een hongersnood. En die landheer, die wilde die zwijnen in het leven houden. Want kijk, als de zwijnen van honger sterven, dan sterf je zelf ook, want dan is er geen vlees meer te eten. Dus die landheer die deed er alles aan om die draf, hè, die toevoer van die draf, om dat gaande te houden. En die jongen die had zo'n honger, die had zo'n honger. En de honger werd steeds erger en hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. Ja, als je honger hebt, ik heb het wel in oorlogsjaren hebben. Kijk, wij weten niet, eigenlijk niet wat honger is, hè. Gods volk weet wel wat geestelijke honger is. Oh ja. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot uw God. Daar heb je die geestelijke honger. Daar heb je die geestelijke dorst. Want als je ooit gedronken hebt van die fontein des levende waters. Als je daarin gewassen bent. Daarvan gedronken hebt. Dan zegt de Heer, zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Want die zullen verzadigd worden. De verzadiging is, ja, je mag hier wel uurtjes van verzadiging kennen. Maar straks is die volle verzadiging. Hè, daar zullen al mijn fonteinen binnen in u zijn. Maar als je nou, want kijk, het begint niet met honger. In geestelijke gezin begint het geestelijke leven niet met honger. Maar met verzadiging. Maar kijk, anders weet je niet wat honger is. Je moet de eerste keer gegeten hebben. Hè, om te weten wat honger is. Je moet de eerste keer gedronken hebben. Ja, alle gij dorstigen, kom tot de water. Er is wel sprake van dat onbekeerden dorstig zijn. Maar die zijn dan dorstig naar de zon. O, alle gij dorstigen, kom tot de water. Zo wordt dat bedoeld, hoor. Zo wordt dat bedoeld. Hè, er is wel een... Onder de wet een droefheid naar een onbekende God. Maar dat wordt niet bedoeld met die droefheid naar God die een waarachtige bekering werkt tot zaligheid. Want dat geldt alleen voor Gods kinderen. Die hebben een evangelische droefheid. Een geestelijke droefheid. Maar een droefheid naar een... Kijk, dat kan me openbaar bij die jongen. Hè? Een droefheid. Zijn vader was eigenlijk een onbekende voor hem geworden. Omdat hij zegt... Want dat zegt hij ook. Ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Kijk... Daar heb je het. Hij had zich vervreemd van zijn vader. We hebben ons van nature vervreemd van God. God is een vreemde voor ons geworden. We weten niet meer wie God is. Van nature weten we niet wie God is. Absoluut niet. En als je dan een beetje godsdienst bedrijft in je onbekeerlijkheid, dan zet je God naar je hand. Nou, dat is een afgod. Dat is nou een afgod. Als je Gods woord kan aanpassen naar de omstandigheden in je leven. Een mens, een God, zeker een godsdienstig mens, maakt van God altijd een afgod. Want hij heeft geen zaligmakend beeld van God. Want God is alleen te kennen in het beeld zijner goddelijke zelfstandigheid. En dat is Christus. Christus is het beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En als hij een godsbeeld vormt buiten Christus, dat is een afgod. Dat is altijd een afgod. Nou, die jongen die begeerde dus het draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. Er slaat ook, hij kreeg geen brood, want dat was een harde heer. Hè, die burger van dat land, die had een kudde zwijnen. Net als de Gadarenen, hè, die, dat waren varkenshoeders. De Efraïmieten waren varkenshoeders. Die Gadarenen waren varkenshoeders en die, ja, onder de Joden was dat verboden. Dus onreine dieren. Die mochten dat vlees van een varken niet eten, absoluut niet. Zegt toch Peter, als die dat laken. Hè? Hij zegt, Heer, geen zins, want ik heb nooit iets gegeten wat onrein is. Dat is een Jood. Maar die jongen die begeerde, je moet maar honger hebben. Hè? Noodbreekwet. Noodbreek, hè? We lezen van David dat hij de toonbroden at. Ja, noodbreekwet. Dat mocht niet. Nee, natuurlijk niet. Daar mocht je eigenlijk niet aan vergrijpen. Nee, David, die was, kijk. Dat zien we bij die 10 melaatsen. Dat was een goddelijke wet. Dat je, als je dacht dat je genezen was van je melaatse, moest je het eerst aan de priester tonen. Moest je het eerst aan de priester tonen. Of het wel wat. Die priester moest dat keuren. Die moest daar zijn goedkeuring aan geven. Die moest je een gezondheidsverklaring afgeven. En die 9 melaatse, nou, gaat heen naar de priester en toon hij zelf, zegt de Heer Jezus. Want op zijn woord werden ze allemaal genezen. Maar er brak er één, brak er door de wet van God heen. Kijk, daar heb je het nou. Dat is nou noodzakelijk gemeend. Om aan die wet van Mozes te sterven. En die brak er doorheen en die keerde terug naar de echte hoge priester. En dat was een zaligheid. En hij loofde God. Maar dat is ook al in dit verband noodbreekwetten. Want je moet maar honger hebben. Je moet maar eens echte honger hebben. Dan hebben ze in de wereldoorlog. Dan hebben ze wel bloembollen gegeten. Ja, soms. Mensen stierven. Dat zag je ook in de 80-jarige oorlog. Toen Alkmaar bevrijd werd. Weet je de daden godskinderen? Hè? Of weet je de geschiedenis niet meer? Maar toen Alkmaar bevrijd werd van de Spaanse bezetting. Toen kwamen de schepen met voeding, met levensmiddelen. Met voedsel. En sommige mensen uit Alkmaar. Nou, die waren aan de lat. En die begonnen te eten en te eten en te eten. En dat konden ze niet verdragen natuurlijk. Want ze hadden zoveel maanden hadden ze zonder voedsel. Of bijna geen voedsel. En als je dan je buik gaat vullen, hè, met al dat kostelijke voedsel. Ja, dan wordt het dood. Dan wordt het dood. Maar deze jongen begeerde de draf van de zwijnen. Zo'n honger had hij. Nou ja, die draf van die zwijnen. Dat was geen vergif. Nee, nee. In de grond al staat er. Dat waren soort bonen, een soort pelbonen. Ik heb in mijn leven ook wel varkens gevoerd, je ziet. En dan kregen ze van die slodder. Dan moest je eerst dat meel, hè, met water mengen, dan moest je daarin roeren. Tegenwoordig gaat dat allemaal automatisch. Maar ik heb het nog met de hand moeten doen. En dan kreeg je die, hè, dan, in die varkenshokken was een lange trog gemaakt en dan moest je dat slobber. En dan hoorde je die varkens slobberen. Ja. Nou, dat zouden ze wel lekker gevonden, ja zeker. En die jongen die kreeg een begeerte om mee te slobberen. Maar er waren nog andere zwijnenhoeders. En die verhinderden dat. Want niemand gaf hem die slobber. Niemand gaf hem een kost brood. Nee. Gebrek leiden, geliefde. Dan moeten de wegen eindigen in geestelijk opzicht. Dan komt er weer een kentering in zijn leven. Eerst had hij alles verkwist. Had hij al het goede doorgebracht. Toen was hij een arme jongen geworden. Hij was een rijke jongen in geest, in materieel opzicht. En nou was het een arme jongen geworden. Nou had hij. En de voorzienigheid werkt mee.
let erop hoor, daar kan Gods volk van vertellen. Die hebben niet alleen een bekeringsverhaal dat op de nagel van hun vinger kan. Hij mijn gerechtigheid en ik zijn zonde. Maar die kunnen ook vertellen hoe God in de goddelijke voorzienigheid, want er wordt alles onmogelijk. Als hij bekeerd moet worden, dan wordt alles onmogelijk. En dan komt de Heilige Geest. En als die gekomen zal zijn, zegt de Heer Jezus, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat is nog geen wedergeboorte. Nee. En hij tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: hoeveel huurlingen mijns vaders? Dan krijgt hij een terugleiding. Dan krijgt dat volk wat daar in de ellende verkeert, uitlandig, buiten God en Christus, krijgt een terugleiding. Niet naar de Sinaï, dat stopt niet bij, dan krijg je een terugleiding naar het paradijs. Dat je goed en volmaakt uit de handen Gods bent voortgekomen. Hoeveel huurlingen, zegt die jongen. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Eigen schuld. Maar heb die jongen gezegd, ja, mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Dat zei Kain. Hij begon een stad te bouwen, ja. Je kunt van alles bouwen en van alles organiseren buiten God om. Ja. Daar al deze dingen vergaan, we hebben het u vorige zondag gepreekt. Deze wereld vergaat, kinderen. De duivel belooft je koeien met gauw horen, maar deze wereld vergaat. Daar al deze dingen zullen verbranden. Hoedanig behoort gij te zijn? Van nature zijn we het niet, maar gij behoort het wel te zijn, want we zijn goed en volkomen volmaakt uit zijn handen voortgekomen. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En daarin, in dat beeld moeten we weer hersteld worden. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid? Is dat nou je nood geworden? Is dat nou je levensvraag geworden? Hoe kom ik ooit met God verzoend? Hoe? Nee. Dat het moet gebeuren, is zo'n ziel van overtuigd. Want anders dan weet hij dat hij voor eeuwig verloren ligt. En dat hij voor eeuwig verloren gaat. Maar hoe? Hoe kom ik ooit? Dat was nou de levensvraag van Luther geworden. Het heeft ook van alles geprobeerd. Op die Pilatenstraat op en neer geklommen. Maar dat hielp niks. En hij is gegezeld in de monnikencel. Dat het bloed eruit stroomde. Het werd gaande erg. Kreeg hij nog een onweer over zich heen. Toen zegt hij, ik zal monnik worden. Ja, het hielp ook niet. En toen stond hij op dat torenkamertje. Hij zou er bijna van afgesprongen zijn. Want het was een verloren zaak voor Luther. Het was een verloren zaak. Luther wilde door de werken der wet zalig worden. Ja, zo leert Rome het. Aanvullende gerechtigheid. Het is niet genoeg. Het offer van Christus is niet genoeg. Er moet nog wat bij. Nou, dat is de kerk van vandaag. Er moet nog een beetje een nette hoed bij. Er moet nog een beetje, ja, je scheiding zit niet goed. Er moet nog een beetje mooie schoenen bij. En je moet het vooral missen. Want als je het hebt, is het al verdacht in onze dagen. Je moet het vooral missen. Ja, dan ben je kind van, dan mag je in tafel maken. Ja. Zo word je nou bedrogen in de huidige kerk. Ik heb ze wel gehoord. Hè? Die lange giraffes, daar werd Gods volk voor uitgemaakt. Lange giraffes. Hè? Ja. Gods volk wordt dikwijls uitgemaakt door de godsdienst die onbekeerd is. En die ervoor aangestoeld te hebben in de synagoge voor fariseërs. Dan is God, wordt alles omgedraaid. Diabolus. Heb je het al meegemaakt? Dan is een tollenaar een fariseer en een fariseer is een tollenaar. Want dat is zo'n goede man. Dat is zo'n keurige man. Dat moet toch wel een kind van God zijn. Zo'n keurige man. Zo wordt er in onze dagen geredeneerd. Kun je ouderling worden. Maar die tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis. En de Heer was van die fariseer, die klonk het. Ik ken u niet van waar hij zei. Al die keurige mensen. De hel zal vol liggen met keurige mensen. Maar zitten er hier nog. Die al hun goed hebben doorgebracht. Die een goede opvoeding hebben gehad. En allemaal er doorgebracht. Zitten er nog hier. Die geen raad meer weten. God kwijt. Alles kwijt. En toen begeerde die arme Lazarus. Die begeerde de spijzen. Van de tafel van de rijke man. En niemand gaf hem. En wie weet hetzelfde. Niemand gaf hem die. Hij had alleen een stel honden die zijn zweren lekten. Maar toen kwam er een kentering bij die jongen. Hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig. Toen werd die man, toen werd die jongen onwaardig. Toen werd die jongen rechteloos. Hij had zijn kinderrechten verspeeld. Het kindschap verspeeld. Dat is nog erger. Ik zal tot mijn vader gaan, ik zal tot hem zeggen, ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurling. Dat is een diepe betekenis, geliefde, wat die jongen hier uitspreekt. Hij zegt, ik zal naar mijn vader terugkruipen. Dan mok in een of ander schuurtje te werk gesteld. Al zit er nog maar een raampje in dat schuurtje. Dat ik mijn vader kan zien wandelen. Mijn gelukkige vader en ik, rampzalig. Ja. Zo vroeg die moordenaar een kruis, gedenk mij dan. Al zit er nog maar een raampje in de hel. Als ik de Heer Jezus nog maar zie gaan en staan. Dat is me genoeg. Eén gedachte van Christus is me genoeg. Kijk, dan wordt het onvoorwaardelijk geliefd. Gods volk wordt onvoorwaardelijk zalig. En anders is het niet echt. Anders is het niet echt. Anders heb je het zelf gegrepen. Niet dat ik het zelf gegrepen heb, zegt Paulus. Waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ja, je moet gegrepen worden. Ik heb wel eens een dominee daarmee horen spotten. Ja, je wacht, zegt hij, tot God je grijpt. Nou, daar komt het op aan. Hè? Daar komt het echt op aan. Maar die dominee die verklaarde het zo. Nee, hij zegt, je moet het zelf grijpen. Je moet zelf geloven. Oh ja. Oh ja. Nou, daar zal de hel vol van wezen. Van al die grijpende mensen. Die het gegrepen hebben. Dat moet je inleveren. Alles wat je gestolen hebt, moet je teruggeven. Gods volk wordt eerlijk zalig. En ook heerlijk zalig. Onvoorwaardelijk zalig. Daarom heeft God een wet gesteld. Daar is Gods volk gelukkig mee. Want als het gebod komt, komt alles aan de net. Komt alles aan de net. Ja, dan gaat die oude mens de laatste adem uitblazen. Dat is noodzakelijk om mensen. Dat is geen voorwaarde waarin de mens moet voldoen. Zo wordt het dikwijls uitgelegd natuurlijk. Net als die, die dominee zegt, ik leg de Heer Jezus in je hart. Ja, het lijkt de paus op. Al die zalige verklaringen van die dominees in onze dagen, mensen. Wees er toch vuur bang voor. Wees er toch vuur bang voor. Laat u met God verzoenen. Laat God het doen. Ik bid u van Christus wegen. Alsof God door ons baden, laat u met God verzoenen. Laat God het doen. Ja. Dan kom je tot jezelf. Dat is nog geen bekering. Hoor. Nee, dat is allemaal nog onder de wet. Ik heb u in het begin van de preek gezegd, er is een wettische ontwaking. Want als het gebod komt, we worden mens gewaar wie die voor God is. Is dat bekering? Nee, dat is nog geen bekering. Want als de Heilige Geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Omdat ze niet in mij geloven. Ontdekking is nog geen bekering hoor. Ontdekking is nog geen wedergeboorte hoor. Kijk, dat is nou de val van het protestantisme. Daar is het stuk van de ellende ingekaderd in de wedergeboorte. Dat is de val van het protestantisme. Want dat is rooms, geliefde. Dat is puur rooms. Want er moet er altijd nog wat bij. Dan is nooit genoeg. Dan is nooit genoeg. Het protestantisme houdt er ook een verborgen vagevuur op na. Het moet allemaal nog blijken of het waar is. Ja. Maar het geloof, al was het maar het minste ware geloof, is zeker van de zaligheid. Is het minste ware geloof gelooft in de vergeving der zonde. Want daar begint het mee. God maakt een vlak veld. God maakt eerst vrede. Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Die man die door het dak heen kwam, hè? Dat was zijn helvaart. Dat was zijn helvaart. Want als je op zo'n baar ligt, op de baar van je adembestaan, hè? Met je ogen naar boven, dan zie je toch de Heer Jezus niet op de put van je hel, op de bodem van je helle bestaan. Nee. En zo voer die man ter helle. Want de Heer doodt hem maakt levend. Hij doet er helvaren en hij doet er wederuit opkomen. Nou. Precies hetzelfde als bij die verloren zoon, geliefde. Dat is precies hetzelfde bij die verloren zijn. Want die jongen die stond wel op, maar was nog steeds verloren. En hoe dichter bij huis, hoe verlorener die werd. Maar dan zie je toch het onvoorwaardelijke. Als mijn volk een welbehagen krijgt aan de straffen hunner ongerechtigheid. En dan staat er, met een onbesneden hart. Als dat onbesneden hart gebogen zal worden, dat is tot de hel toe vernederd worden, dat is tot de dood, een mens moet tot de dood vernederd worden. Nou, dat doet een mens niet, hoor. Dat is een werk des geestes. Maar je bent niet door de werkingen des geestes wedergeboren. Nee. Dat is een voorafgaand werk der wet. Dan wordt de brede weg wat smaller. Dan heb je niet zoveel ruimte meer. Maar toch gaat het nog steeds naar de hel.
Jazeker.
Want die brede weg, die heeft maar één richting. En dat is hellewaarts. Of die brede weg voor je waarneming nou smal wordt. Of, kijk, dat wordt in onze dagen allemaal smalle weg genoemd. Maar dat is niet zo. De toeleidende weg noemen ze dat. Nou, die leidt naar de hel. Ja. Want dat is een wegversmalling op de brede weg. En dan weet zo'n ziel zijn eigen geen raad. En als je eigen daarin zalig laat spreken, dan ben je nooit van Gods geest bearbeid geworden. Dat zal ik je vertellen. Die leer dat ze Christ, dat ze wel wedergeboren zijn en Christus nog niet kennen met een schrik in de hemel. Ja, in de hel vallen ze. Dat zou je gewaar worden. Want dat is nog geen wedergeboorte. Wist je dat eigenlijk verschrikkelijke godslastering is, hè? Om een wedergeboorte te leren waarin de kennis van Christus gemist wordt? Wist je dat eigenlijk pure godslastering is? Want dan maak je het offer van Christus overbodig. Dan zeg je eigenlijk, Christus is tevergeefs gestorven, want kan ook om hem minder. Dat zeg je eigenlijk. En dat doen al die afgescheiden predikanten. Die leren dat. He? En die krikken de jeugd op. Ik heb ze wel gehoord, die dominee Weststraten. Die zegt, ja jeugd, als je examen moet doen, dan moet je maar bidden tot de Heer. Of die je er doorheen mag helpen. Klinkt helemaal vroom natuurlijk. Hij zegt, kijk maar naar die negen melaatse. Die werden ook op hun gebed werden ze genezen. He? Zo worden de reformatorische jeugd op de brede weg des verderfs gestijfd met klinkklare vroomheid. Eigenwillige godsdienst. Dan worden de wonderen in de tijd voor zaligmakend gehouden. Ja, dat zeggen ze er daar nog niet bij. Dan zeggen ze altijd, ja, er moet nog wel meer gebeuren. Nou, er moet alles nog gebeuren. Bij die negen melaatsen moest alles nog gebeuren. Want je wordt met de wonderen der voorzienigheid, kom je de hemelpoort niet door. Nee. Dan moet eerst je ziel gered worden. En je tranen gedroogd. Ja, de tijd is weer omgeliefd. We hadden dat versie nog willen zingen. En anders zingen we het naar die psalm 68. Ja, daar zijn we nog niet aan toe. Die jongen is nog niet gered. Die loopt onder het oordeel. En opstaande ging hij naar zijn vader. En dan komt het wonder. Maar dat willen we u voor vanavond bewaren. En als je het nou in je hart hebt, ja, dan kun je het toch niet laten om God groot te maken. Als je dat nou mag kennen, hè, die vrijspraak des zoons, hè, die verlossing des vaders, die verlossing des zoons en die vrijspraak des heilige geestes. Want deze mijn zoon was dood en is wederlevend geworden. Die door de zoon zijn vrijgemaakt, die zullen waarlijk vrij zijn. Nou, die hele leer van Christus komt in elke gelijkenis openbaar. Van alle kanten wordt die belicht, als het ware. Daarom heeft de Heer Jezus gelijkenissen uitgesproken, opdat zijn discipelen het zouden verstaan, maar de fariseeën het niet zouden verstaan. Nee. Maar kijk, die biblicisten, die maken natuurlijk, ja, dat is het ongeluk. Maar goed, dat is haar eigen ongeluk. Petrus zegt daarvan, onvaste mensen die de leer van Christus verdraaien tot hun eigen verderf. Want dat doe je ook. Als je met het woord aan het werk gaat als een onbekeerd mens, dan verdraai je Gods woord tot je eigen verderf. Laat u zaligen, laat u onderwijzen, laat u. Ja, bekeert u, die eis die blijft staan. Maar ben je onder die eis van bekering en geloof wel eens verloren gegaan? Want toen die pinkstelingen te horen kregen van Petrus, bekeert u, toen gingen ze verloren, omdat er geen bekering meer mogelijk was. Want ze hadden alles erdoor gebracht. Ze hadden zelfs de Christus en schriften doorstoken, gekruisigd. Kon niet meer bekeerd worden. Hun harten werden doorstoken. Dat is nou noodzakelijk, geliefd. Dat is nou noodzakelijk. Dan zeg je, Heer, mag ik nou eens recht ontdekt worden? Want als je die Christus wil leren kennen, geliefde, dat gaat altijd in de doorgang door de enge poort. Er is geen andere weg. Ik ben de deur. Alle die door mij ingaan, die zullen zalig worden. Er is buiten de doorgang door die enge poort geen zaligheid. Er is geen andere weg, er is geen andere mogelijkheid. Het is niet de enige mogelijkheid. Nee, het is de enige weg. Er is een deur geopend in het dal van Achor. Nou, in het dal van Achor is geen zaligheid. Achor, hè? Achan, werd gestenigd in dat dal. Dat is de oude mens. Dat is de oude mens. En dat wil een mens niet. Er komt alles tegenop. Maar als de Heere. Kijk, irresistible grace. Dat is onwederstandelijke genade. En dat die onwederstandelijkheid. Die openbaart zich al in het stuk der ontdekking. Die trekkende liefde des vaders. Want anders had die jongen blijven zitten daar bij die varkens. Dan had hij er nog gezeten. Ja, dan had hij gestorven van de honger. Ja, precies. Maar die jongen die was wel stervende, maar nog niet gestorven. Kijk, je kunt stervende zijn. Je kunt jaren over de aarde gaan als een stervend mens. Maar ja, dat is nog geen wedergeboorte. Ik ben door de wet gestorven. Ja. Ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En we hopen deze avond, als de Heer het geeft, deze stof te vervolgen. De vrijmaking des zoons. Huh? De rechtvaardigmaking van de goddelozen. Ja, dat komt in deze geschiedenis. Komt op elke bladzijde Gods woord openbaar. Niet de rechtvaardiging van de vrome. Niet de rechtvaardiging van de wedergeborenen. Nee, nee. Dat is de kerk van vandaag. Maar daarmee word je bedrogen voor de eeuwigheid. God rechtvaardig. God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Zitten er hier nog van die goddelozen? Wie slecht is, keren tot hem. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen, maar daarin dat je je bekeren en leven. Maar prediker, ik heb het geprobeerd en het is me niet gelukt. Gelukkig. De doden zullen horen de stemmen des zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Eeuwig leven. Amen. Heren, uw werk is onaanspeurlijk. Maar uw werk is ook onwederstandelijk. Want als gij werkt, wie zal het dan keren? Als gij bekering werkt, wie zal het dan tegenhouden? Niemand. Want al wat gij wrocht, zal juichen tot uw eer. Al wat gij begint, zult gij voleindigen. Al wat gij in Christus begint, daarvan is hij ook de voleinder. De voleinder is geloof, de Heer Jezus Christus. Heere, gedenk ons hier alle tezamen. Gedenk de luisteraars. Gedenk de broeders. Verheerlijk uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit. Onder verloren zonen en dochteren. Heere, gij zult toch aan uw verbond gedenken. Maak ons schuldig en verdoemelijk. Opdat we u alleen zouden loven. Om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog tot slot zingen van Psalm. En daarvan het 11e zangvers. Psalm 68 en daarvan het 11e zangvers. Gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijandskop verslaan. En die harige schedel vellen, wat er verder volgt in dat 11e zangvers van Psalm 68. Thank you.
uw beeld gelijk. O Geest, zend uwe troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.